Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en wat er volgt. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. En aansluitend zingen wij Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Wij zingen Psalm 86, vers 6, na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt. Aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Wij zullen de bediening van het avondmaal gaan voortzetten. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zullen wij zingen uit Psalm 25. Psalm 25, vers 4. Zere goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Laten we dat zingen, Psalm 25, vers 4. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. Wij lezen in Lucas 9, vers 25, de woorden van de Heer Jezus, die zegt, want wat baat het de mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade aan zichzelf leiden? Hij stelt de vraag, maar het antwoord is daarmee duidelijk. Wat kunnen wij winnen in deze wereld? Wat kunnen wij bezig zijn om winst te maken? Om dingen bij elkaar te vergaderen, om rijk te worden, om welvaart te hebben en voorspoed. Maar de Heer Jezus zegt, we kunnen met alles wat we verdienen toch onszelf verliezen. We kunnen met alle bezittingen die we krijgen toch onze ziel verliezen. Wat zou het ons baten als we alles hadden en onze ziel zouden verliezen? Daarvoor is Hij gekomen. Niet om ons rijkdom te geven en welvaart. Niet om ons voorspoed te geven of gezondheid, maar om onze ziel te redden van de dood. Ja, om ons naar lichaam en ziel beide te behouden. En hij stelt ons deze vraag. Wat vinden wij belangrijker? Voorspoed van dit leven. Alles wat wij kunnen winnen. Of onze ziel. Wij zelf kunnen onze ziel niet redden. Hij is de enige die met zijn kostbaar bloed onze ziel kan reinigen en ons leven kan redden. En hij deelt de gaven van zijn dood uit. Het verbroken brood, de vergoten wijn voor ieder. En hij zelf belooft dat hij de waarheid is van het sacrament. Hij zal ons niet bedriegen. Ieder die met waar geloof de tekenen ontvangt, ontvangt Christus zelf. En zo mogen wij aangaan en de tekenen ontvangen tot zegel van de rechtvaardigheid van het geloof. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er is nog voldoende ruimte aan de tafel. Er is nog voldoende ruimte bij Christus. Omdat de kracht van zijn offer zo groot is. Dat de gehele wereld door hem behouden kan worden. Zijn er nog mensen die het verlangen hebben om hun ziel en hun leven te leggen in de handen van deze Christus? Als er verder niemand is, zullen we met de bediening van deze tafel de bediening op deze zondag gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker de dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen een paar versen lezen. Laten wij lezen vers 54 tot en met 56. Jezus is in Samaria, hij wordt daar niet toegelaten en de discipelen, Jacobus en Johannes, die kennen de Bijbel, die kennen de geschiedenis van Elia. En die vragen om vuur uit de hemel. Als nu zijn discipelen, Jacobus en Johannes, dat zagen, zeiden zij, Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel neerdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft. Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zei, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Daarvoor is hij gekomen, om, dat geeft het doel aan. Het overviel hem niet dat hij sterven moest. Hij kwam ervoor. Het was zijn doel. Hij wist waar hij heen op weg was. Daarvoor is de Zoon des mensen gekomen. Niet om onze zielen te verderven, verloren te laten gaan, maar om onze zielen te behouden. En als we dan niet wisten dat zijn hart zo is, dat hij daarvoor gekomen was, we zouden wellicht niet durven om op hem te vertrouwen. Maar hij is gekomen met deze bedoeling, met dit verlangen, niet om ons te verderven en verloren te laten gaan, maar om ons te behouden. En wij mogen weten dat door zijn dood wij behouden zijn. Hij is niet voor niets gekomen. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood, zegt Jesaja. En daarom is zijn dood niet te vergeefs geweest. Want hij zal nageslacht, hij zal zaad zien. En zo mogen wij hier bij elkaar zijn als getuigenis van de kracht van zijn dood. En mogen wij weten dat hij onze zielen niet verloren zal laten gaan, maar dat wij door hem behouden zijn. Laten wij zingen, Psalm 116, het vijfde vers. Psalm 116, vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkste tijdsgewicht mijn ziel gered, behouden. Mijn tranen willen drogen en wat er volgt. Oh. Geliefde in de Heere. Omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen. En ieder spreekt in zijn hart al dus, Psalm 103. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaren waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heere lof verkondigen van nu aan tot in de eeuwigheid. Amen. We zullen eindigen, de bediening van het avondmaal afsluiten en beëindigen met het gebed uit het formulier. En aansluitend zullen wij ook bidden om de zegen over het vervolg van deze dienst. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot de middelaar en offer voor onze zonden en tot de spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan, door uw lieve Zoon Jezus Christus, het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Wij danken u, Heere, dat wij op deze dag het woord mogen horen en bovendien zichtbaar en tastbaar Jezus Christus zelf mochten ontvangen in het tekenen van brood en wijn. We danken u, Heere, dat u ons zo tegemoet komt in onze gebrekkigheid en in onze beperktheid. In zoveel dingen die wij wel kunnen horen en onthouden, maar soms niet of nauwelijks begrijpen. En toch, Heer Jezus, was uw hart vol liefde toen u de weg ging naar Jeruzalem. En was uw hart vol liefde toen u uzelf gegeven hebt in de dood. En wij danken u, Heere, dat we dat mogen weten en daarin bevestigd worden. O, wij bidden, laten wij niet twijfelen en aarzelen. Geef dat wij niet vatbaar zullen zijn voor het kwaad van het ongeloof. Maar dat wij ons mogen richten op wat u zelf gezegd heeft en gedaan heeft. En dat dat ons de vreugde en de vrijmoedigheid in ons hart mag geven. Heere, we bidden ook dat wij een dienst van nabetrachting en dankzegging mogen hebben, waarin we woorden meekrijgen voor de toekomst, waarin wij gesterkt mogen zijn om discipel en volgeling van Jezus Christus te zijn. Heer, we bidden ook voor diegenen die wel de nodiging hebben gehoord, die kerkelijk ook het recht hebben, maar die niet zijn aangeweest. U kent hun harten, u kent de vragen, u weet wat er leeft. Heer God, we dragen ze aan u op. U bent degene, u bent de enige die de harten van mensen kan veranderen. U bent de enige die het geloof geven kan. En wij zien daar naar uit, Heere, dat u doorgaat met uw werk. En dat u de gave Gods van het geloof in ons aller hart geven wilt. We bidden voor elkaar in de noden en zorgen die er kunnen zijn. Heer, we bidden voor de kerk wereldwijd, ook daar waar verdrukking en vervolging is. Geef dat we ons verbonden mogen weten met alle christenen die uw naam belijden. We danken u als zij getrouw mogen zijn, soms zelfs tot in de dood. We bidden dat zij zich ondersteund mogen weten door de gebeden van christenen elders ook. Als ze mogen weten dat er hier in Nederland christenen zijn die voor hen bidden. En Heere, zo vragen wij dat u, o Heere Jezus, uw lichaam gedenkt. Ook daar waar verdrukking en tegenstand is. We bidden voor de kinderen in de gemeente. In het bijzonder ook voor de kinderen die op het speciaal onderwijs zitten. We weten ook, Heere, dat er jongeren zijn die autisme hebben. Of PDD-NOS of iets anders waardoor het moeilijk is. En zeker in de examentijd kan dat spannend zijn voor hen zelf en voor hun ouders. Maar we bidden dat u ze helpt en nabij bent. En dat ze ook als ze jong zijn, een vertrouwen mogen stellen op u in de wetenschap dat u hun leven leidt. We bidden voor de moeders in de gemeente, voor de moeders die in verwachting zijn. Wilt u zich ontfermen over de ongeboren kinderen. We bidden voor de gezinnen. Dat ook daar de liefde mag wonen en u de zegen wilt gebieden. Geef, Heere, dat het kleine kerkjes in de kerk mogen zijn. En zodat ook de kinderen van de gemeente mogen zien en mogen weten dat hun ouders de Heere lief hebben. En in de Heer Jezus Christus geloven. We bidden voor Johanan. En bijzonder, u weet dat het voor hem zo moeilijk is om in de dienst aanwezig te zijn. En dat dat ook voor het hele gezin wel een belasting is. Waardoor ook de ouders hem niet mee kunnen nemen of zelf niet altijd in de dienst te zijn. Heer, we dragen hen gezamenlijk als gezin aan u op. Ook bidden we voor Sanne. Als ze een gesprek heeft gehad en ze te horen heeft gekregen over hoe de operatie zal verlopen. Het is spannend voor haar, het is moeilijk. Het zal ook pijnlijk zijn, de operatie. Maar Heere, wees bij haar. En geef dat zij in geloof en vertrouwen de toekomst ingaat. En dat u bij haar bent. In alle omstandigheden. Gedenk ook het gehele gezin, Heere. Geef uw kracht en uw genade. Ze hebben het zo nodig. En we danken u dat u het ook geven wilt. Ook willen we bidden voor Janneke. Als ze morgen over een week naar Ede zal gaan om geopereerd te worden. Is bij haar en zegen ook het hele gezin. Niet alleen in deze week als ze daar naartoe zullen leven, maar ook tijdens de operatie en ook daarna als er een intensieve periode komt. Heere, wees bij hen. En geef dat ze zich gedragen mogen weten door de gebeden van velen en ook door de hulp en de liefde die ze dan mogen ondervinden. Daar vragen we om. We danken u dat mevrouw Verheij weer in de kerk mag zijn vandaag. Heere, ze is op hoge leeftijd gekomen en we bidden dat zij ook in de ouderdom aan het einde van het leven mag weten van de toekomst die u weggelegd hebt voor allen die u vrezen. Wees haar nabij, Heere, u die het heden kent en de toekomst overziet. Zegen haar en stel haar tot een zegen. Zo zien wij op tot u, de grote God, en al onze verwachting, ook voor deze dienst, is op u alleen. Open uw woord. En geef de kracht van uw geest in ons midden. Wij bidden en danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen een gedeelte opnieuw uit Lucas hoofdstuk 9. Laten wij hoofdstuk 9 vers 46 tot en met 56 samen lezen. Lucas 9, wij beginnen bij vers 46, gelezen tot en met 56. Daar spreekt het woord van God en er rees een overlegging onder hen, namelijk wie van hen de meeste waren. Maar Jezus, ziende de overlegging van hun harten, nam een kinderke en stelde dat bij zich en zei tot hen: zo wie dit kinderke ontvangen zal in mijn naam, die ontvangt mij. En zo wie mij ontvangen zal, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want die de minste onder u allen is, die zal groot zijn. Johannes antwoordde en zei: Meester, wij hebben één gezien die in uw naam de duivelen uitwierp en wij hebben het hem verboden, omdat hij u met ons niet volgt. En Jezus zei tot hem: verbied het niet, want wie tegen ons niet is, die is voor ons. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richt hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En hij zond boden uit voor zijn aangezicht. En zij heen gereisd zijnde kwamen in een vlek, een dorpje van de Samaritanen, om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel neerdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestraft hij hen en zei: gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een ander vlek. Tot zover. De tekst voor de prediking is vers 51. Lucas 9, vers 51. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Jeruzalem. Jeruzalem. Laten we dat boven de preek schrijven. Jeruzalem. Jeruzalem. Woorden die de Heer Jezus ook uitgesproken heeft. Toen hij deze reis bijna volbracht had en voor de poorten van de stad stond. We hebben twee gedachten waar we bij stilstaan. Ten eerste, Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. En ten tweede, wij gaan op weg naar Jeruzalem. Jezus gaat op weg naar Jeruzalem, dat zegt het vers. Hij richtte zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen als de dagen van zijn opneming vervuld werden. Maar hij neemt zijn discipelen mee, al zijn volgelingen. En daarom onze tweede gedachte, wij gaan op weg naar Jeruzalem. Laten wij uit Psalm 42 zingen. Versen 3 en 5. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Hoop op God, slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 42, het derde vers en ook vers 5, als voorbereiding op de verkondiging. Weet ik, hoorde, ik denk anderhalf jaar geleden of zo, een keer van een man die in Egypte was geweest en daar een kerk had bezocht. Hij vertelde mij over zijn bezoek aan die christelijke gemeente daar twee dingen. Het eerste wat hij vertelde was, wanneer kleine kinderen in die gemeente gedoopt werden, dan kregen zij niet alleen het water van de doop, maar er gebeurde nog wat. Al die kleine kinderen kregen hier op hun pols een tatoeage, een kruis ingekerfd. Het tweede wat hij in deze gemeente zag was dat in dat kerkgebouw waar hij ook was, in al die ruimte hingen foto's van mensen. En hij vroeg wie dat waren. Een van de mensen wilde hem wel dat vertellen. Hij zegt al, die mensen die hier op de foto ziet staan, zijn mensen die vroeger lid zijn geweest van onze gemeente maar intussen als martelaar gestorven zijn. Dus deze mensen in Egypte, als ze naar de kerk gaan en ze komen het kerkgebouw binnen, zien zij foto's van mensen die gestorven zijn als martelaar. En elke doopdienst die zij meemaken, zien zij dat daar een kruisje wordt geplaatst op de pols van een klein kind. Want zij weten, het zou maar zo kunnen dat de ouders van dit kind ook zullen moeten sterven als martelaar. Of dat er moslims zijn die dit kleine christelijke kindje wegkomen nemen bij de ouders en vinden dat het een islamitische opvoeding moet hebben. En niemand heeft meer zicht op dat kind en waar het blijven zal. Maar het kind zal altijd daar dat kruisje zien. Zo bereidt deze gemeente in Egypte zich voor op het lijden. Op het lijden. En ik zou een vraag willen stellen, gemeente. Kun je je voorbereiden op het lijden? Kunnen wij ons voorbereiden op het lijden? Kunnen wij van tevoren ons voorbereiden op moeilijke perioden, op zware beproevingen in ons leven? Zonder dat het je dusdanig overvalt dat je compleet meegesleurd wordt, weggeblazen wordt. Misschien is het wel zo dat hier een grenslijn loopt tussen de westerse kerk aan de ene kant, de kerk in West-Europa, en misschien wel het grootste deel van de kerk in de rest van de wereld. Misschien loopt hier wel een scheidslijn tussen westerse mensen en de rest van de wereld. Want wij kunnen dan wel christenen zijn, maar we zijn en we blijven westers. En we zijn niet zo gewend aan het lijden en we zijn niet zo gewend aan tegenslag. Er is een mooi boek, indringend boek van Tim Keller, Aan Gods hand op pijn en lijden. En hij zegt dat dit het grote verschil is tussen alle wereldbeschouwingen aan de ene kant en het moderne, atheïstische, seculiere denken aan de andere kant. Elke godsdienst, elke wereldbeschouwing denkt na, wat hebben wij te zeggen als mensen lijden moeten? En ze geven een antwoord, allemaal op eigen manier. Maar, zegt Keller, het moderne denken heeft geen antwoord. We kunnen het niet, we weten het niet. En hoe vaak is het niet zo, laten we maar eerlijk zijn, gemeente. We weten dat er verdriet in het leven is en we weten dat er tegenslag komt. We weten dat we sterven gaan. We weten dat we onze ouders een keer gaan verliezen. We weten dat we onze kinderen kunnen kwijtraken. We weten dat we gehandicapt kunnen raken. We weten het. Maar als het komt, zijn we vaak zo verrast, zijn we vaak zo verpletterd, zijn we vaak zo geschokt, omdat we er geen rekening mee hielden. Kun je je voorbereiden op het lijden? Deze tekst van vanmiddag, Lucas 9, vers 51, geeft een antwoord. Wij lezen daar: en het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden, zo richtte hij, Christus, zijn aangezicht naar Jeruzalem. Je zou er bijna overheen lezen, over dit vers. Maar, gemeente, het is een scharnierpunt in het evangelie van Lucas. Heel belangrijk vers, Lucas 9, vers 51. Hier neemt Jezus een beslissing. Hier begint Jezus aan zijn reis. Het is een reis, een geografische reis zou je kunnen zeggen, door het land, van dorp naar dorp enzovoort. Maar het is ook een geestelijke reis. Hij is op weg naar Jeruzalem. En andere dingen die gaan gewoon door voor dit vers en na dit vers. We lezen over wonderen die hij doet, we lezen over gesprekken die hij voedt. We lezen over onderwijs dat hij geeft aan zijn discipelen. We lezen over wonderen die hij verricht, ontmoetingen van alles. Het gaat door, de prediking van dorp naar dorp en toch. En toch vanaf dit moment is hij op weg. Jezus heeft een lange termijn doel. Ik wil naar Jeruzalem. Ik ben op weg naar Jeruzalem. Hij richt zijn aangezicht naar Jeruzalem. De stad van koning David. De stad waar de zoon van David eenmaal zitten zal. Jeruzalem. De stad waarvan de pelgrims zingen. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Psalm 122. Jeruzalem. Ook de stad waarvan Jezus verderop, Lucas 13, vers 33, zegt: maar ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, zal hij zeggen. Als hij daar uiteindelijk staan zal, Lucas 19, met die stad voor zich, blinkend in het licht. Jeruzalem, Jeruzalem. Ik heb u willen bijeen vergaderen zoals de henna kuikens. Maar u hebt niet gewild. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Jeruzalem. Jezus richt zijn aangezicht naar Jeruzalem. En hij weet wat hem daar wacht. Dood. En kruis. En graf. Jeruzalem, de plaats waar Judas zijn kus zal geven. Jeruzalem, daar zal die lange, lange nacht zijn van verhoor en van de doornenkroon. Jeruzalem, daar zal hij beschuldigd worden voor Pilatus. Jeruzalem, daar zal het vonnis klinken. Jeruzalem, daar zullen de mensen roepen, kruisig hem, kruisig hem. Jeruzalem, daar zullen zijn discipelen die nu om hem heen staan, hem verlaten. Jeruzalem. De laatste dingen die Jezus met zijn brekende ogen zal zien, zijn de muren van Jeruzalem. Maar Jezus is vastbesloten. Hij wendt zijn aangezicht naar Jeruzalem. Hij wil erheen. Hij gaat erheen. Hij zal er komen. Vastbesloten. Geen aarzeling. Geen treuzelen. Geen traagheid. Geen lood in de schoenen. Jeruzalem. Want gemeente, de tekst zegt: het geschiedde als de dagen niet van zijn kruisiging vervuld zouden worden. Niet de dagen van zijn dood, niet de dagen van de ondergang, maar de dagen van zijn opneming, van zijn verheerlijking, van zijn verhoging. Die dagen komen eraan. En dat laat zien dat de Heer Jezus verder ziet dan kruis en graf en dood alleen. Hij zal zien voorbij de geesteling, voorbij de pijniging, voorbij de verlatenheid, voorbij de veroordeling, voorbij de toorn van God. Hij ziet op de opneming, op de verheerlijking, op de vreugde. Het staat in Hebreeën 12 vers 2. Hij heeft het kruis gedragen en schande veracht, want hij zag op de vergelding van het loon. De dagen van zijn opneming. Hij was vastbesloten, volkomen gewillig, volledig bereid om ons te verlossen en ons te redden. En hij kende de raad van God dat hij door het lijden heen zou gaan tot heerlijkheid. Dat hij door de vernedering zou komen tot de opneming en de verhoging. En hij wist het, dat hij door lijden zou heiligen, Hebreeën 5 vers 9... opdat allen die in hem geloven, in hem een oorzaak van eeuwige zaligheid zouden vinden. Jeruzalem, ook de stad van de opstanding. Jeruzalem, de stad van het geopende graf. Jeruzalem, de stad van de hemelvaart. Jezus richt zijn aangezicht naar Jeruzalem. Hij ziet voor zich het kruis, het is waar, maar ook de kroon. En met dat vooruitzicht van het kruis en van de kroon heeft Jezus geen enkel moment geaarzeld, geen enkele keer omgezien. Geen enkele keer terugverlangd. Nee, Jeruzalem, het ligt voor hem. Jezus gaat naar Jeruzalem. Onze tweede gedachte. Wij gaan op weg naar Jeruzalem. Want gemeente, wie discipel is van de gekruisigde Christus, die volgt hem. Wie volgeling is, volgt Christus. Als u, als jij mocht aangaan vanmorgen of vanmiddag aan het avondmaal, dan heb je jezelf beleden als een volgeling, als een discipel, als een leerling van de gekruisigde Christus. En dan volgen wij hem. Dit hoofdstuk, Lucas 9, ik heb het al een paar keer gezegd, is het hoofdstuk van de discipelen. Het hoofdstuk waar Jezus in gesprek is met zijn discipelen, zijn onderwijs aan hen geeft, met hen in gesprek is, nieuwe dingen leert. Hij leert hen wat zijn weg zal zijn. Maar hij leert hen ook wat hun weg is. Hij leert hen dat hij op weg is naar het kruis. Maar hij leert hen ook dat zij het kruis op moeten nemen. Wij zien dat in de versen die daarna volgen. Als zij daar komen in een dorpje van Samaria. En zoals zoveel Joden op weg zijn naar Jeruzalem. Dan worden zij de toegang geweigerd. Er is niemand die een plaats voor hen heeft in de nacht. Want, omdat, zegt vers 53, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. Er was altijd wrevel en haat en afgunst tussen Samaritanen en Joden. En juist omdat zij op weg waren naar Jeruzalem, deze Joden, zeiden de Samaritanen, wij laten ze niet toe. Wij vinden dat de berg Gerizim het heiligdom van God is. En Jacobus en Johannes weten er wel raad mee. Zij stellen voor om te bidden om vuur van de hemel, zodat het hele dorp in de brand zal staan en alles verwoest zal worden. Maar, zegt Jezus, vers 55 en 56, maar zich omkerende bestraft hij hen en zei, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Jullie hebben nog niet door wat jullie karakter en wat jullie houding en opstelling moet zijn. Want, vers 56, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Als dit mijn geest, mijn instelling, mijn karakter is, zegt Jezus, om mensen te behouden, dan moet dat ook jullie houding zijn. Als jullie leerling zijn van mij en ik ga op weg naar Jeruzalem, moeten jullie ook op weg gaan naar Jeruzalem. We mochten het vanmorgen zingen, we hebben het vanmiddag opnieuw gezongen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Dat is een leerling en dat is een discipel van de Heere Jezus. Ik zet mijn treden in uw spoor, ik volg achter u. Dus gemeente, wij zijn op weg naar Jeruzalem. Maar hoe zijn wij pelgrimvaders? Die zingen over de stad, de gouden stad Jeruzalem. Zijn wij op weg met het loflied op de lippen? Of gaan wij diezelfde weg naar Jeruzalem zoals Jezus het gaat? Laten we daarom bidden, voor nu en voor de toekomst. Heer Jezus, laat mij leerling zijn, laat mij volgeling zijn, laat mij discipel zijn. Net als u op weg naar Jeruzalem. Maar dat vraagt gemeente in ons leven om een duidelijke beslissing. Want dit moment van Jezus was een, voor hem in ieder geval een belangrijk moment. Nu ga ik. Nu is het moment gekomen. Nu is de tijd vervuld. Nu zal alles gericht zijn op de lange termijn. Op Jeruzalem in de verte. Dat kan in ons leven ook zo zijn. Dat is nodig. Dat er zo'n moment is. Dat je een richting kiest. Een doel kiest in het leven. niet alleen nadenkt over morgen en overmorgen. Niet alleen maar denkt, wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zal ik aandoen vandaag? Maar een lange termijn. Jongelui, je moet je studie kiezen. Je moet je beroep gaan kiezen. Dat is iets van de lange termijn. Je kunt niet 5 beroepen kiezen in je leven. Meestal is dat niet zo'n goed teken. Je kiest 1 beroep. En je past dingen aan, je studie. Je denkt erover na, waar wil ik die studie doen? Ik heb een doel in de verte en ik pas het in mijn leven. Als het goed is, ben je zo ook christen. En christen is niet die man die op zondag in de kerk zit en een beetje luistert en op maandagavond op de catechisatie zit. Al hoop ik jullie uiteraard morgen weer te ontmoeten. Maar een christen is iemand die zijn leven afstemt op de lange termijn, op Jeruzalem. Die gaat in de voetsporen van Jezus Christus. Hebben jullie zo'n levensdoel? Denk je erover na? Of leef je een beetje voor het vaderland weg? Vandaag dit en morgen dat. Volgende week zullen we dan wel weer zien. De Heer Jezus vraagt dat ook van jullie. Er komt een dag, misschien vandaag, misschien in de toekomst, dat je voor de afweging staat. Zou nu het moment gekomen zijn? Moet ik nu de beslissing nemen? Welke richting ga ik op? De kant van Sodom op? Of de kant van Jeruzalem? Een beslissing vraagt het. En dan komt die indringende vraag op die we aan het begin van de preek hebben gehoord. Als dat nu eens een weg van lijden is, als dat eens een weg is waar je de voetstappen van Christus de gekruisigde drukt, kun je daarop voorbereiden? Kunnen wij ons voorbereiden op het lijden? Als er indringend en aangrijpend verlies komt, zijn we dan voorbereid? Of worden we erdoor overvallen? Als er plotseling ziekte komt, gebrokenheid, ellende, zijn we ongeveer als de christenen in Egypte? Staat er een kruisje op onze pols? Durven wij te kijken naar de foto's van christenen die gestorven zijn? Zijn we voorbereid op het lijden? Ik kan u vertellen, gemeente, dat ik in de loop der jaren heel wat gesprekken heb gehad en met regelmaat ook e-mails krijg van mensen. Van de week kreeg ik nog weer een e-mail van iemand die worstelt met deze vraag. Die persoon die schreef: ik durf mij niet helemaal over te geven, want ik weet dat ik dan tegenstand moet krijgen. En dan, hè? En dan? Kan ik dat? Als er marteling zou komen, als er ellende komt, als er verdrukking komt, als mensen mij uitlachen en bespotten omwille van de naam van Christus, zou ik het aankunnen? Zou ik het durven? En er zijn veel mensen die er bang voor zijn. Er zijn mensen die niet naar de kerk durven te gaan omdat ze bang zijn voor een aanslag. Wereldwijd, maar ook in Nederland. Mensen die bang zijn. Er zijn mensen die bang zijn, ik zal tekort schieten. Oh, stel je voor dat dat met mij zou moeten gebeuren, wat de christenen elders ter wereld ondergaan. Ik zou nooit stand kunnen houden. Ik zou onmiddellijk bezwijken. Ik zou Christus verloochenen. Ik zou verloren gaan. Als ze mij zouden mishandelen, dan zou blijken hoe ik ontmaskerd word, want ik ben dan niets en niets meer waard. Ik heb geen geloof. Die angst kan zo diep zitten, hè. Het kan wel voelen dat wij gepijnigd worden voor de tijd. Angst voor de toekomst. Maar gemeente, wij zien hier het voorbeeld van de Heer Jezus. Het is niet alleen zijn eigen weg naar Jeruzalem die hij ons hier vertelt in Lucas 9 vers 51. Maar wij zien ook aanwijzingen voor onszelf. 3 dingen zien we bij de Heer Jezus. Het eerste is, hij richt zich allereerst op de opneming. Op de heerlijkheid. Op de verheerlijking. Op de kroon. Hij richt zich niet allereerst op het lijden. Niet allereerst en alleen op het kruis en op de pijn. Die zal komen, ja, dat is waar. Maar het is niet het enige en het is ook zelfs niet het belangrijkste. Als Jezus zijn aangezicht wendt naar Jeruzalem. De opneming staat er. En het tweede is dat Jezus aanvaardt dat het een weg is door lijden tot heerlijkheid. Geen kroon zonder kruis. Hij weet het. Hij aanvaardt het. Hij accepteert het. En het derde is dat Jezus van tevoren de beslissing en de afweging neemt. Nu zal ik mijn aangezicht wenden naar Jeruzalem. Het is een krachtig, het is een weloverwogen besluit van Christus. Ik ga op reis, wat er komen gaat. Ik zal het doen. Dat helpt ons gemeente als wij onszelf en elkaar die vraag stellen. Kan ik mij voorbereiden op het lijden? Nou, niet door te testen hoe hoog je pijngrens is. Ook niet, echt waar niet, heeft geen zin hoor, om te gaan fantaseren over alle mogelijke verschrikkelijke scenario's en toestanden die er kunnen gebeuren. En je af te vragen, zou ik het tegen kunnen? Dat is geen zelfonderzoek. Dat is fantasie. Moeten we niet doen. Dat is niet wat de Heer van ons vraagt. Wat dan wel gemeente? Hoe kunnen wij ons voorbereiden? Wees eenvoudig volgeling van Jezus. Wees zijn leerling. Wees zijn discipel. Doe net als hij drie dingen. Het allereerste. Allereerste gemeente. Wij zijn op weg. Waarheen? Naar de opneming. Naar de heerlijkheid. Naar de vreugde. Waar zijn we heen op weg vandaag? We hebben avondmaal gevierd. We zijn op weg naar de zaligheid. We zijn op weg naar Jeruzalem. Naar het nieuwe Jeruzalem. We zijn op weg naar Christus. Die de tranen van de ogen zal afwissen. We zijn op weg naar die plaats waar niemand meer zal zeggen. Ik ben ziek. Dat staat bovenaan. Dat is het doel van onze reis. En het tweede is, ja, wij weten het. Daar kunnen wij alleen komen door een weg van tegenstand, van moeite, van tranen en van verdriet. Tegenvallers. We zullen geliefden moeten missen. We zullen de ziekte niet kunnen vermijden. We zullen geen leven hebben, wat alleen maar roze geur en maneschijn is. Ook in onze levens, juist in onze levens, wie navolger is van Christus, gaat op weg naar het kruis. Dat hoort erbij. Ook voor ons geldt geen kroon zonder kruis. Maar ten derde gemeente, laten wij een besluit nemen. Laten we zijn als de Heere Jezus. Toen op een dag, toen besloot hij, nu ga ik op reis. Nu ga ik richting Jeruzalem. Dat vraagt van ons de afweging. Wil ik dat? Wil ik achter de Heere Jezus aangaan? Wil ik met hem meegaan? Wil ik hem volgen? Wil ik mijn treden zetten in zijn spoor? Opdat mijn voet niet uit zou glijden? Of kies ik mijn eigen weg? Maar als wij die keuze maken, gemeente, en het zou zo mooi zijn als we het vandaag weer doen, of misschien wel voor het eerst bewust en wel overwogen en te zeggen, ja, dat wil ik. Ik wil discipel zijn van deze Jezus. Dan zullen wij weten, wat er ook gebeurt, maar dan zal de ellende en de moeite en de tegenslagen ons niet als een roofdier bespringen. Plotseling, om ons te vellen en van onze sokkel af te blazen. Maar dan zullen wij, net als Christus, door al het lijden heen naar de heerlijkheid gaan. Is dat onze kracht? Is dat mijn geloof? Is dat mijn inspanning die mij in alle omstandigheden staande houdt? Nee, gemeente, het is Christus zelf die bij ons zal zijn. Kun je voorbereid zijn op het lijden? Het antwoord is ja, ja. Maar alleen, alleen in de voetsporen van Christus. Alleen als we net als Hij zijn en niet terug verlangen en niet omzien naar wat geweest is. Maar als wij de blik naar de toekomst richten, naar de dag van onze opneming. Wat hebben wij voor ons, gemeente? Wat gaat de toekomst brengen? Vandaag, in de komende week, in de komende maand, in de komende jaar. We weten het niet. We weten het niet wat er over ons leven komen gaat. Maar één ding weten wij wel. Van alles wat er gebeuren gaat, is er maar één ding zeker. De zaligheid voor degenen die in Christus zijn. De vastheid van het eeuwige leven dat Christus verdiend heeft. Dat Christus uitdeelt. Want Hij is opgenomen. Hij is opgestaan. Hij is verheerlijkt. Waarom? Om zelf aan ons uit te delen wat Hij verdiend heeft. Laten wij daarom, gemeente, op deze avondmaal zondag, te midden van alle dingen die er gisteren gebeurden en vandaag gebeurden en morgen weer zullen gebeuren, met alle dingen die hun voortgang vinden, net als bij de Heer Jezus. Maar laat het toch één ding zijn, dat wij vandaag doen, wij richten ons aangezicht naar Jeruzalem. Amen. Wij zingen Psalm 37. Psalm 37 vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoort dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op Hem en de uitkomst zal niet falen. Psalm 37 vers 3. Laten wij danken en bidden. Ja, Heere, dat bidden wij. Dat de morgenzonnestralen in ons leven mogen schijnen. We bidden u, Heere, dat in de duisternis van dit leven toch de schemering baan mag breken van een nieuwe dag die komen gaat. We bidden u, Heere, dat wij de duisternis van onze eigen zondige bestaan en onze verlorenheid achter ons mogen laten en ons mogen richten op de nieuwe dag. We bidden u, Heere, dat eenmaal die dag komen zal als het helder middaglicht. Richt ons naar Jeruzalem. Richt ons tot de zaligheid. Geef dat wij discipel mogen zijn. Volgeling, leerling van Jezus de gekruisigde. Maar die ook opgestaan is. Die ook opgenomen is in heerlijkheid. Die ook voor ons bidt. We bidden u, Heere, dat wij niet al te vast aan dit leven zitten. En dat wij niet verrast worden en overvallen worden door tegenslag. Alsof ons iets vreemds overkwamen. Maar dat wij voorbereid mogen zijn. Op de moeite die horen bij de weg van een christen. We bidden voor elkaar, Heere. Want ook in ons midden zijn er mensen die dat weten en die er middenin zitten. Geef dat ze gesterkt mogen zijn door het woord en de genade van deze dag. En dat zij hun mogen zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dank voor alles wat u ons gegeven heeft. Geef dat het meegaat in onze gedachten, in onze woorden, in onze harten, in onze daden. Vul ons hart met groot verlangen naar die grote dag dat u, o Heere Jezus Christus, zult weerkomen om alles te zijn in allen. Wees bij ons in de week die voor ons ligt en help ons in ons werk. Breng ons volgende week weer samen in uw huis. Wij bidden en bedanken dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen Psalm 79. Het zevende vers, de kinderpsalm in deze dienst. Zo zullen wij de schapen uwe weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. En wat er volgt. Ref uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.